Alright, ik heb vorige week gevraagd aan u of u een bepaalde psalm wil lezen. Welke psalm was het? Wie heeft het gelezen? Heel goed, bonuspunt, hartstikke mooi. Zo, u mag opstaan, psalm 37. En ik zal een paar kleine uitstapjes maken, maar dit is de psalm wat we eigenlijk helemaal gaan behandelen vandaag. En u, ja, geloof me, u gaat alleen nog gezegend worden in deze psalm. De psalm is eigenlijk al de zegen. Ik geef u een hele kleine introductie op deze psalm. De psalm is geschreven door David, koning David, die op het moment toen hij deze psalm schreef al reeds op hoge ouderdom was. Hij zegt ook in de psalm, jong ben ik geweest, oud ben ik geworden. En dan vertelt hij andere zaken over hierover in de psalm. Maar hij schreef deze brief aan het einde van zijn leven, toen hij oud geworden was. En eigenlijk de kern van deze psalm, en deze kern zien we eigenlijk in een aantal andere psalmen en schriftgedeeltes in de Bijbel terugkomen, ook in het boek Job komt dit terug. Hoe kan het dat de goddelozen voorspoedig zijn en de rechtvaardigen het moeilijk hebben? Laat me het even simpel zeggen. Hoe kan dat? De psalm begint ook zo. De psalmist David die ergert zich, die irriteert zich dat het de goddelozen zo goed gaat en de rechtvaardigen hebben het zo moeilijk. Hoeveel hebben die frustratie ook wel eens? Zij die God niet dienen, zij die soms echt zo in goddeloosheid leven, die gaat het, lijkt het ogenschijnlijk goed te gaan. En ik die met alles kleine beestjes die ik heb, probeer op de rechte weg juist te leven zoals de Heer behaagt, heb soms me tegenslagen, et cetera. En de psalmist frustreerde zich ook daarover. Psalm 73 is Asaf aan het woord, hij had dezelfde frustratie. En het is eigenlijk een heel belangrijk thema. Waarom lijkt de rechtvaardige en lijkt het de goddeloze voorspoedig af te gaan? Deze boodschap die ik vandaag breng, ik denk dat het eigenlijk ergens al jaren in mijn hart broedt. Er zijn heel veel teksten in deze psalm die persoonlijk tot mij gesproken hebben in de loop van de jaren. En de psalm gaat ook over, of juist over, het land te bezitten. Dit komt als thema voortdurend terug. Hoe kan jij het land bezitten dat God voor jou heeft, dat God aan jou heeft beloofd? Nou, als we lezen over het land voor Mozes en Jozua en voor de Israëlieten in de woestijn, was het beloofde land daadwerkelijk een fysiek land waar ze later onder hun olijfboom en druivensap en weet ik het wat, een land vloeiende van melk en honing, ze hadden een fysiek land voor ogen als God sprak over het land. Voor jou en mij onder het Nieuwe Testament, als we lezen over het land, het kan een fysiek land zijn, het is bovenal een leven van geluk en vrede en zegen. Als wij lezen zometeen over het land bezitten, is dat een leven van vrede en geluk, blijdschap en zegen. Maar ik wil je wel afvragen, voordat we die prediking dieper ingaan. Het land kan voor ons ook allemaal tegelijkertijd iets verschillends zijn. Voor de een is het zijn droom helemaal vervullen. Voor de ander is het misschien iets met dat de kinderen gewoon gelukkig en voorspoedig zijn. En voor een derde is het misschien ook iets materieels. Het kan op heel veel manieren uitgelegd worden. En ik wil je even afvragen, want in deze psalm staat dat de Heere zal geven de wensen van je hart. Eigenlijk, de wensen van jouw hart is het land. En ik wil dat je even afvraagt bij jezelf, oké, wat zijn nou echt de wensen van mijn hart? En nogmaals, niet de vleeselijke dingen, maar echt gewoon dat de diepe verlangens van je hart, waar zegen, vreugde en geluk in zit. Vraag het jezelf even af. Wat zijn nou de wensen van mijn hart? Want de Heer belooft je hier in de psalm 37 dat hij zal je geven de verlangens van jouw hart. En die zijn verbonden met het land die je in bezit mag nemen. Ja, voor de ene is het een bepaalde bediening hierin, een bepaalde bediening daarin. Dat kan verschillend zijn. Psalm 37, heel goed. heel goed. Als je gaat naar even, we gaan zo de psalm lezen. Maar als je even gaat naar de eerste versen, staat er tot 3 keer toe, erger je niet als het goed gaat met goddelozen. Waarom? Er zit een tendency in ons rechtvaardigen, er zit een tendency in de gelovigen, dat als het goed gaat met goddelozen, dat doet iets met ons. Dat geeft een beetje kortsluiting in je hersenen. Want je denkt, dat klopt niet. Die man leeft in zonde, die man op het werk werkt met zijn ellebogen en die krijgt die promotie wel, et cetera. Het geeft een beetje kortsluiting in jouw gedachten als christen, als je goddelozen goed ziet gaan. Ga jij kunnen begrijpen als het goed gaat met Poetin? Begrijp je? Dat geeft kortsluiting. En dat is even een extreme vorm, maar zo in het klein denken we heel vaak. Hoe kan het nou goed gaan met goddeloze mensen? Want ze doen niets wat God behaagt. Ze leven in zonde, allerlei slechte praktijken en toch gaat het hun goed. De psalm begint te zeggen, erger je niet aan slechte mensen. Ergernis is in de boezem van de dwazen. Niet ergeren. En dat is een menselijke neiging waar we ons soms op kunnen betrappen. Wees niet jaloers op goddelozen. Want, zegt de psalm, ze verwelken snel als het gras. En dan zegt de psalmist elke keer, maar vertrouw de Heer, zoek je geluk bij de Heer, leg je leven in zijn handen. Hij zal het voor je doen. Wat is het? Hij zal wat voor je doen? Hij zal jou voorspoedig maken, hij zal jou zegenen. Alright, we gaan naar psalm 37. Erger je niet aan slechte mensen en wees niet jaloers op wie kwaad doen. Zij verdorren snel als gras en zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer. Erger je niet aan wie slaagt in het leven. Aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op. Laat je woede varen. Erger je niet. Dat brengt maar onheil. Slechte mensen worden verdelgd. Wie hopen op de Heer zullen het land bezitten. Nog even en verdwenen is de zondaar. Je kijkt waar hij is, maar je vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten. En gelukkig leven in overvloed en vrede. De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht. Maar de Heer lacht hem uit en ziet de dag al van zijn ondergang. Zondaren trekken hun zwaard en spannen hun boog om zwakken en armen te doden. Om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan. Maar het zwaard dringt in hun eigen hart en hun bogen worden gebroken. Ah, deze is ook krachtig. Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaren. De macht van de zondaren wordt gebroken, maar de Heer zal de rechtvaardige steunen. De Heer trekt zich het lot van onschuldigen aan. Hun bezit blijft voor eeuwig behouden. Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen. In tijden van hongersnood hebben zij te eten. De zondaren zullen ten onder gaan, de vijanden van de Heer verdwijnen, als bloemen in het veld verdwijnen als rook. De zondaar vraagt alleen en brengt niet terug. De rechtvaardige geeft uit mededogen, uit medelijden, uit liefde, uit compassie. Gods gezegende zullen het land bezitten, de vervloekten worden verdelgd. Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de Heer richt hem op. Ooit was ik jong, nu ben ik oud en nooit. I've never seen the righteous forsaken. Nor his seed begging for bread. Hij is vol mededogen en leent uit elke dag. Voor zijn kinderen is hij een zegen. Mijd het kwade en doe het goede. En je zal voor eeuwig wonen in het land. Want de Heer heeft gerechtigheid lief. Wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaren worden verdelgd. De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen hun leven lang. De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid. Zijn tong spreekt gerechtigheid. Hij draagt de wet van God in zijn hart en zijn voeten struikelen niet. De zondaar loert op de rechtvaardige. Wist je dat er mensen zijn die op je loeren? En zoekt een kans om hem te doden. Maar de Heer laat zijn dienaar niet los. Wordt hij aangeklaagd, vrijspraak zal volgen. Hoi. Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die Hij wijst. Hij zal je aanzien geven en grondbezit. Je zal beleven, je zal zien, staat er in andere psalmen. Je zal beleven, je zal zien dat zondaren worden verdelgd. Ik heb een zondaar gezien, een uitbuiter. Hij groeide uit als woekerende laurier. Op een dag was hij verdwenen. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Hoeveel hebben dit al meegemaakt? Zie de onschuldigen. Kijk naar de oprechte. Wie vredelievend zijn, hebben de toekomst. Amen. Maar zondaren worden verdelgd. Er is geen toekomst voor een slecht mens. De rechtvaardigen vinden redding bij de Heer. Hij is hun toevlucht in tijden van nood. De Heer heeft hen altijd geholpen. Als je in ieder geval maar dit woord onthoudt. Altijd. De Heer heeft hen altijd geholpen en bevrijd. Hij bevrijdt hen ook nu van de zondaren. Hij redt hen, want zij schuilen bij hem. Ik wil je 5 sleutels geven vandaag uit deze psalm om het land te bezitten. Zoals de Bijbel hier zegt. Deze 5 sleutels, Ik geloof als je deze vijf sleutels, als wij deze vijf sleutels toepassen in ons leven, zullen we het land bezitten waar de Heer over gesproken heeft. En wellicht heel persoonlijk, tot jou. Het staat tot vijf keer in deze Bijbel, in deze psalm, hoe je het land kan bezitten, hoe je het land zal beërven. En de eerste keer staat in vers 9. Slechte mensen worden verdelgd, maar wie hopen op de Heer, zullen het land bezitten. Wie de Heer verwachten. We kennen allemaal deze bekende tekst uit Jesaja 40 vers 31, of velen van ons in ieder geval. Those that will wait upon the Lord, shall renew their strength. Zij die de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen van arenden. Zij wandelen, maar worden niet moe. Zij lopen, maar worden niet mat. Dat is een hele bekende Bijbeltekst. Maar de sleutel hier is, zij die de Heer verwachten, of zij die hopen op de Heer, those that will wait upon the Lord. Het woord verwachten of hopen komt van het Hebreeuwse woord kava. En het betekent to expect. Maar diepere woordbetekenis van kava is het twisten en het verbinden van een touw. Ik had eigenlijk mee willen nemen. Maar als je de strengen van een touw gaat verbinden met elkaar, op het begin is de touw nog zwak. Maar naarmate je verder bent in de strengen, is de touw steeds krachtiger en sterker. En de Bijbel zegt zelfs, een drievoudig spoor wordt niet meer verbroken. Zo krachtig is uiteindelijk het vervlechten van de touw. De Bijbel zegt hier, als wij de Heer verwachten, als wij hopen op de Heer, als wij ons leven samen vlechten met de Heer, zullen we zijn als dat onbreekbare touw. Het gaat erom of een kind van God kan leren zijn leven samen te vervlechten met die van de Heer. En de Heer kan samen vlechten met die van jou. Als je God verwacht, als je op God gelooft, als je op de Heer hoopt, dat geloof laat je samen binden met de belofte van God. Waar je ook, we moeten samen gebonden worden met de belofte uit Psalm 37. En door jouw wandel met de Heer, door jouw relatie met God, door het verwachten van God, niet van mensen, dat is een sleutel ook hier, niet van mensen, maar het verwachten van God zal zorgen dat je samen gevlocht wordt met zijn touw, met zijn woord, met zijn belofte, met het geloof. En als je leven vervlochten is met hem, zal je het land bezitten. De sleutel voor een rechtvaardige, de sleutel voor een gelovige is onze vervlechting met de Heer. De goddelozen worden op andere manier, het woord zegen mag je eigenlijk niet eens gebruiken, maar die kunnen voorspoedig zijn op een andere manier. Jij als gelovige, je bent alleen afhankelijk van God. Ik ben me daar heel goed van bewust, al heel veel jaren. Maar de zegen in mijn leven is echt niet afhankelijk van mensen of zelfs niet van, helemaal niet van mezelf, maar echt van God. En de mate van samen vlechten zorgt er wel voor dat ik de mate is waarin ik het land kan bezitten. Dit is 13 jaar geleden, het was 2009. Ik was een jaar lang, waren we samen met Vanessa waren we pastors. En ik had zo hier en daar wat uitdagingen gevonden in de bediening. Vaak begin je toch ergens bleu aan iets nieuws, een nieuwe taak, nieuwe bediening, nieuw werk. En op een dag, toevallig, was ik in de buurt van een kerk en ik dacht, laat me even langs gaan. Ik was aan het reizen, ik moest ergens anders zijn in Brabant en onderweg naar huis. Dacht ik, laat me even kijken of die pastor daar is. Het was gewoon een spontane actie. En ik reed langs en gelukkig was hij aanwezig. En hij zei, Arno, neem even plaats. En ik was een beetje de uitdaging aan het delen, waar ik net als pastor allemaal wat ik tegenaan liep en wat ik tegenkwam. En uitdagingen die in mijn leven waren, met gezin en dit en dat. En hij zegt, ja, wacht even. Hij pakte een hele dikke Bijbel. Hij sloeg hem open. En wat ik niet, ik kende deze psalm wel een beetje, maar niet zo goed. En hij opende voor mij psalm 37 en hij las voor mij psalm 23. Psalm 37 vers 23. Maar het is nog in de NBG-vertaling. Ik lees hem even vanuit de NBG-vertaling. De Bijbel zegt hier dat de Heer me zal zegenen als mijn weg hem welgevallig is. En de NBV-vertaling staat, wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. In de NBG staat het krachtiger. Door de Heere worden de scheden van een man bevestigd aan wiens weg hij welgevallen heeft. Hij zei, Arno, als de Heer welgevallen heeft aan jouw weg, als de Heer jou geroepen heeft en de Heer heeft welgevallen aan hoe je wandelt met hem, als de Heer welgevallen hebt, zal hij jou scheden, zal hij jouw weg krachtig maken, zal hij jouw wandel sterk maken en hij zal jouw weg zegenen. En ik had het met hem daarover de toekomst en hoe dingen eruit zouden zien en hoe dingen ingedeeld zouden worden. Niet wetende wat er zou gebeuren in 2010. Niet wetende wat er zou gebeuren in 2011. Niet wetende wat er zou gebeuren in 2016, 2018, coronacrisis in 2020 en weet ik het wat allemaal in mijn leven. Maar deze tekst heb ik verankerd in mijn hart. Ik zei bij mezelf, ik weet nog niet alles wat deze tekst tot mij te zeggen heeft nu, maar ik weet dat deze tekst belangrijk is in mijn leven. Ik sla hem op in mijn hart. Dat doe ik vaak als ik weet, als ik een woord lees en ik weet of iemand predikt en ik weet dit is voor mij. Zoals Maria, ze borg de woorden van de Heer op in haar hart. Zo ga je om met belangrijke woorden van God. En ik weet wat die pastor toen zei, dit was belangrijk voor mijn leven. En ik heb vaak gemediteerd. Door de Heere worden de scheden van een man bevestigd aan wiens weg hij welgevallen heeft. Door de Heere worden de scheden van een man bevestigd aan wiens weg. Zo, het gaat om de weg waar ik op wandel. En als mijn weg welgevallig is aan de Heer, dan maakt hij je scheden vast. Dan zorgt hij dat je een voetafdruk achterlaat waar je hebt gelopen. Als je een sterke voetstap hebt, dan is er een voetafdruk waar je hebt gelopen. Je laat zegen achter waar je bent geweest. En de Heer maakt je scheden vast. Het is een duidelijke weg, het is een rechte weg. Het zijn geen kronkelpaden. Het is een rechte weg waar je op je wandelt. Ondanks alles tegenslagen wat je misschien mee kan maken in je leven. En je zal je land bezitten. Maar het is de Heer die onze scheden vastmaakt. Nogmaals, een goddeloze heeft andere bronnen. Wij hebben de Heer als bron. De goddeloze heeft andere bronnen. Wij hebben een hele grote bron waar we net over gezongen hebben. En wij zijn afhankelijk van die bron. En de weg die hij wijst. Dit is vers 9. De eerste keer. Wie hoopt op de Heer zal het land bezitten. Wie zijn leven samenvlecht met de Heer zal het land bezitten. De tweede is vers 11. Bent u nog steeds in de psalm? Wie nederig zijn. Kijk even naar je naaste. Zie je het in hem of haar? Is Mrs. Glory still in the building? Wie nederig zijn, zullen wat? Wie nederig zijn, zullen wat? Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede. Ook de Heer Jezus haalde dit aan in zijn beroemde bergrede in Matthäus 5. Zalig zijn de zachtmoedigen. In andere vertalingen, zalig zijn de nederigen, want wat staat erachter? Want zij zullen het land... Nou, heel veel mensen denken dat het land de hemel is. Ik hoop dat u al lang daaruit bent, hè? Zo, zalig. Dit zijn de zaligsprekingen van Jezus en hij noemt hier de nederigen bijzonder op. Zalig zijn de nederigen, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven. Met andere woorden, God geeft het land aan de nederigen. God geeft geluk en vrede aan de nederigen. God geeft vervulling van dromen aan de nederigen. The meek shall inherit the earth. En wat zien wij in de evangelie? Iedereen die nederig genoeg was om Jezus aan te raken, om naar Jezus toe te gaan, die werd gezegend. Nou, waar leer je nederigheid in deze wereld? Ik heb ontdekt, de wereld leert het je niet. Ik moest eerder het tegenovergestelde. Vorige week hadden we het... Een voorbeeld dat Dr. Guy gaf over die man die een juk draagt samen met de Heer. Kan je nog herinneren? Zo, hier is, ik kan het illustreren, maar dan wordt het weer awkward voor iemand. Maar hier is die man die samen met de meester samen loopt met de ervaren rund. Hij is een jonge rund om het land te ploegen. Dit is het beeld van het juk dragen. Jezus zegt dit, hè? Hij zegt, neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben en... zachtmoedig van hart. Zo, wat leert de Heer jou terwijl je met hem wandelt en samen dat juk draagt? Hij leert je nederigheid. Nou, kijk nu wat er gebeurt vaak. Wij zijn mensen, we wandelen wel met de Heer, we dragen wel samen dat juk. Alleen, we zijn niet vaak altijd bewust dat we met de Heer wandelen. En we kijken om ons heen en dan zien we allemaal andere mensen gezegend worden. Of we zien andere mensen voorspoedig worden. Hier is het probleem. We wandelen samen met de Heer, maar we kijken overal rond en dan zien we andere mensen voorspoedig worden. En je denkt, ja Heer, maar ik dan? Ja, maar Heer, ik wandel toch met u? Heer, ik doe toch het goede, ik wandel nu toch op de weg, ik probeer goed te leven, et cetera. En de Heer die wandelt gewoon door. Want de vrucht van nederigheid. Kijk, de Heer weet hoe belangrijk die vrucht van nederigheid is in jou en mijn leven. En voor de Heer, die karaktervorming om nederigheid, ook al duurt het jaren. Hij heeft maar één dag nodig om jou te promoten. Hij heeft maar één dag nodig om jou het land te laten bezitten. Zo, je moet, dit is wat je moet leren. Kijk niet te veel rond naar wie en wat, hoe en dan helemaal niet. Je gaat erger in jouw hart, omdat die, wel die auto, dat huis, weet ik veel wat ook maar gebeurt in die persoons leven. De Heer zegt, ik leer jou, terwijl je juk draagt, nederigheid en een zachtmoedig hart. En de nederigen zullen het land beërven. Als ik mijn Bijbel goed bestudeer en ik kijk naar nederigheid, bijvoorbeeld in het leven van Jozef, maar er zijn vele anderen, dan zie ik vaak in hun leven dat er één dag was dat alles veranderde. Dus daarvoor werden ze misschien door mensen hoe dan ook behandeld en dan was er in één keer die ene dag. Er is er in één keer een ene dag. Kijk even naar je naaste en zeg, er is één dag voor jou. God heeft maar één dag nodig. Hij heeft maar één keer een contact nodig. Eén verandering nodig. En in één keer verander je van daar naar daar. Halleluja. Wat je leert als je samen met de Heer de juk wandelt, zijn de juiste motivaties, zodat je gelanceerd wordt om het land te beërven. Soms heb je maar één belletje nodig. Maar voor God is die karaktervorming heel belangrijk. Ik heb ontdekt, God wil niks lievers dan ons dat land geven. Hij wou niks lievers dan de Israëlieten het land geven. De hele tijd door. En hij wil niks lievers dan jou het land geven. Nogmaals, wat ook maar de verlangen zijn van jouw hart. Hij wil niks lievers dan zijn belofte in jouw leven vervullen. Maar ik zie mensen waar het vervuld wordt en ik zie mensen waar het niet vervuld wordt. Toch? En dat zien we allemaal. Wat is de sleutel? De Heer verwachten en de tweede hier, nederig zijn. De Bijbel zegt zelfs, God haat hoogmoed. En wat je leert hier in dat juk is, je leert God te vertrouwen. Je leert met God te wandelen. Because he will never fail you. Het derde staat in vers 22. Ik vind het ook een krachtig hoor. Gods gezegende zullen het land bezitten. Ah. GG. Ik ben een GG. Double G. Vroeger was ik een DO double G. Maar nu heb ik die DO die heb ik achter me gelaten. Oh, iemand is er toch te slapen hier. Vroeger was ik DO double G, maar die DO is achter mij. Nu ben ik alleen GG. Come on. Schud je naast even wakker en zeg GG. Door God gezegend. Wie zou het land bezitten? De door God gezegenden. De door God gezegenden zullen het land bezitten. Ik geloof dat het belangrijk is dat we ons bewust zijn waar onze zegen vandaan komt. En het is God en de gezegenden van God die het land zullen bezitten. Uitstapje, Spreuken 10 vers 22. De zegen van de Heere die maakt rijk, zwoegen voegt er. Ja? It's the blessing of the Lord that will make you rich and he puts no sorrow to it. Hoe kan je onderscheiden of iets van God komt of niet? Hoe kan je onderscheiden of iets een zegen is van God of niet? Geen zwoegen. Dat ding van God vloeit. Die zegen van God vloeit. Dat land vloeit van melk en honing. Hey. Er is iets van God dat altijd vloeit. Dat stroomt, dat is zegen. En als het niet stroomt, als jij denkt dat jij iets ontvangt, maar er zit alleen maar hoofdpijn in. Die erfenis, dat stukje grond, die auto, die partner, die persoon, die business deal. Als er alleen maar hoofdpijn in zit. Because when it's the blessing of the Lord, there's no sorrow into it. Zo onthoud dit, het is een belangrijk geestelijk principe. Als God jou wil zegenen. Als God jou wil zegenen en er is een zegen dat komt, zit daar geen zwoegen, ellende, hoofdpijn in. Dus als dat er wel in zit, moet je afvragen, wat is de bron van dat ding? En dit is ook waar. Als jij gezegend bent, ben je gezegend. Ja, dit is zo ongelooflijk simpel. Maar ook heel profound. Als jij gezegend bent, ben je gezegend. Ook al voel je je niet gezegend. Ook al heb je soms je mindere dagen. Ook al ben je een keer gevallen. Ook al zeggen mensen allemaal dingen over jou. Ook al zit je in het duister en heb je het moeilijk. Als jij gezegend bent, dan ben je gezegend. Niemand kon de zegen van Abraham roven. Niemand kon de zegen op zijn leven. Ze hebben het geprobeerd, hè? Oh, en hij kwam ook in hongersnood. Zijn neef maakte andere keuzes. Zijn familie werd ontvoerd. Hey, kijk ook bij David. Zelfde misère en ellende. Maar als je gezegend bent, waarom hoor ik jullie niet? Als je gezegend bent, ben je gezegend. God zei zelfs tegen Abraham, ik zal zegenen wie jou zegent. En ik zal vervloeken. Nou, de vraag is, hoe ga je om als mensen je vervloeken? Wat de Psalm 37 leert, gewoon overgeven aan de Heer. En zijn zegen zal je wel rechtvaardigen. Zijn zegen zal het werk doen. Geef het over aan de Heer. Abraham was zo gezegend. Weet je waar Abraham zijn zegen vandaan kwam? In Genesis 12, hij vertrok met niks. Hij had helemaal niks en hij wist niet eens waar hij naartoe ging. Hij wist niet hoe het land eruit zag. Jij en ik soms ook, we weten dat er een land is, maar je weet niet eens precies, Juri, hoe dat ding eigenlijk er precies uitziet. En wat je eigen. Soms weet je niet eens precies wat je eigenlijk wil. Dat is er niet voor jou hoor, maar soms weet je niet eens precies wat het land is of wat je eigenlijk wil. Je hebt dromen, maar als iemand je vraagt, dan verlang naar rust en vrede. Soms weet je niet eens precies wat je wil. Maar dat is een goede plek om te zijn hoor. Je weet er is iets van bestemming, maar je weet niet precies hoe dat ding eruit ziet. Bijbels gezien, Petrus, Johannes, Jacobus, denk je dat ze wisten hoe het land eruit zag? Het is maar goed dat ze het van tevoren niet wisten wat er op het einde van hun leven zat te wachten. Maar je weet, Abraham wist ook niet hoe dat land eruit zou zien. Maar de Heer zegt gewoon, volg mij, ga uit je land, ga uit je familie en ga naar het land dat ik je wijzen zal en ik zal jou zegenen. Je bent alleen afhankelijk van mij, maar Abraham. Je bent alleen afhankelijk van mij, Sarah. En dan kom je in dat land en dan zie je mensen. En dan kom je in die baan waar je je opleidingen voor hebt gedaan en dan zie je mensen. En dan jouw natuurlijke neiging. Is ook zo. Hé, wie denken ze wel? En dan komt de houding van Abraham. En dan komt de houding van de rechtvaardige. En dan komt de houding van David. Je geeft die schissel gewoon over aan de Heer. Want jij bent niet afhankelijk van hun. Je bent niet afhankelijk van hun. Je bent niet afhankelijk van je... Sorry, met alle respect. Je bent niet eens afhankelijk van je ouders. Auw. Je bent niet ten diepste niet eens afhankelijk van je familie. Je bent niet afhankelijk van de erfenis van je voorouders. Je bent ten diepste niet afhankelijk van jouw kinderen. Je bent ten diepste niet afhankelijk van jouw werkgever. Je bent niet afhankelijk van je opdrachtgever. Er is maar één bron voor een gelovige. Voor Jozef om op de troon te komen, was niet zijn familie hoor. Om jou op jouw troon te krijgen, jouw bestemming te krijgen. Hé, je hebt God. Als je God hebt, heb je alles wat je nodig hebt. Abraham was zich daarvan bewust. Daarom kon hij zeggen tegen Lot, neem jij maar dat mooiste gedeelte van het land. Dat vraagt een heel geestelijk mens, hè. Dat vraagt een heel geestelijk mens. Oké, kies jij maar het mooiste gedeelte van het land. Ik ben afhankelijk van de Heer. Halleluja. God zegen. God zegen. En hij eindigt te zeggen tegen Abraham, alle volkeren op aarde zullen wensen zo gezegend te zijn als jij. Als Galaten en Romeinen dan hebben over de zegen van de Abraham, waarin ik als gelovige ben ingetapt. Dat betekent, en ik heb het ook een aantal keer gehoord, nu, dat mijn matties van vroeger uitgesproken hebben, ik wou dat ik zo gezegend was als jou. Maar dat zeiden ze niet op het begin van mijn weg. Ik wou dat ik zo gezegend was als jou. Dat is voor mij Genesis 12, vers 3. Alle volkeren zullen op aarde wensen. Mensen in omgeving zullen wensen. Die ongelovigen die zich rijden met hun tanden knarsen. Die zullen wensen zo gezegend te zijn als jou. En dan hoef je niet te zeggen, ja man, het is een lange, zware reis geweest om daar te komen. Je vingers moeten omhoog. Amen. Je vingers gaan omhoog. Niemand hoeft te weten van die dreigende faillissementen en die hele moeilijke en het was bijna niet en ik kon bijna niet rondkomen. Want de psalmist zegt, hey, toch heb ik je nageslacht niet brood zien zoeken. En David schrijft in deze psalm ook hoe moeilijk hij het soms heeft gehad. Halleluja. Vers 29, de volgende. De rechtvaardigen zitten ze ook hier. Amen. Amen. De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen hun leven lang. Wat ik kreeg in mijn voorbereiding was dit. Ga altijd de eerlijke weg. Ga altijd de eerlijke weg. Ook al behandelen mensen jou niet rechtvaardig, zorg dat jij hun wel rechtvaardig behandelt. Ook al zijn mensen niet eerlijk tegen jou, in welke area van je leven dan ook. Ook al behandelen mensen jou niet eerlijk. Ook al zijn mensen niet rechtvaardig naar jou toe, wees wel rechtvaardig naar hun toe. Dit is het grote verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen iemand die de Heer dient en iemand die de Heer niet kent. Dat blijkt eigenlijk hoe jij reageert op het moment dat jij slecht behandeld wordt. Eigenlijk zie je daar pas de gelovigen. Dat is waar een echte gelovige tot uiting komt. Hoe reageer je als je slecht behandeld wordt? Als er onrecht geschiedt in jouw leven. Als het onterecht is en oneerlijk hoe mensen met je omgaan. Dat is wanneer je deze Psalm 37 vers 29 moet onthouden. De rechtvaardigen zullen het land bezitten. Ja, sommige wegen lijken sneller. Soms lijken corrupte wegen sneller. En soms zijn ze dat ook. Maar de Heer zegt hier, wandel rechtvaardig, wandel eerlijk. Ook al behandelen mensen jou niet rechtvaardig. Of, en dit is voor sommigen hier uit God Center. Ook al heb je zelf het verkeerde voorbeeld gezien. Want dit is de neiging nu. Als jij zelf altijd het verkeerde voorbeeld hebt gezien. Bijvoorbeeld in jouw vader. Of misschien in een leraar. Of in een familie. Of in de mensen close tot jou. Als jij het verkeerde voorbeeld hebt gezien. In het natuurlijke zeggen we monkey see, monkey do. Wat je hebt gezien, zou je ook doen. Als jij een verkeerd voorbeeld hebt gezien en iemand wandelt onrechtvaardig, zou jij vanuit je natuurlijke mens ook in onrechtvaardigheid gaan handelen. Als je hebt gezien, jouw familie is corrupt, dan zal het heel gevaarlijk zijn in jouw denken, heel makkelijk om ook corrupt te worden. Of ook die slinkse methode toe te passen. Want dat deed jouw oom ook altijd. Dat deed jouw vader ook altijd. Zo was jouw moeder ook altijd. Het is stil. Ook al heb je een verkeerd voorbeeld gezien, wandel rechtvaardig. Geef iedereen wat hem toekomt. De Heer kijkt hiernaar. Geef iedereen eerlijk wat hem toekomt. Jouw klanten, je collega's, je werkgevers, je opdrachtnemers, je kinderen, je familie. Ga niet sneaky te werk. Die mensen bezitten het land uiteindelijk niet. Maar de corrupte weg lijkt sneller. Maar het land van God wordt gebouwd op rechtvaardigheid. Dit is wat je vaak ziet. Je ziet mensen die sneaky wegpakken en het lijkt sneller te gaan. Dit was de frustratie van de psalmist, hè? Die voorspoed van die goddelozen. En het lijkt sneller te gaan, die sneaky weg. En ik heb ook ontdekt in mijn leven, je wordt getest hierop. Eerlijkheid duurt het? Langst. En vooral als het gaat over geld. Wie heeft even geld voor me? Even als illustratie. Je krijgt het weer terug. Tegenwoordig bijna niemand met contant geld. Wie heeft geld voor me? Papier, muntjes, lastig laten zien. Zo schat, dat ik dit van jou krijg vandaag. Alright. Je wist wel toen je het gaf dat we het gaan zaaien. Oké. Alright, we gaan dit zo zaaien. Luister. God nodig, broer of zus. Jij hebt echt geen gokken nodig. Je hoeft niet naar de casino te gaan om gezegend te worden. Daar is geen zegen op dat ding. Je hoeft dat niet nodig. Je hebt dat niet nodig. Je hebt geen loten nodig. Ik weet niet tegen wie ik dit moet prediken. Je hebt geen loterij nodig om gezegend te worden. Je hebt God. En God zegt gewoon, wees gewoon getrouw in dat kleine. Misschien is het nog moeilijk. Misschien ga je door moeilijke tijden erin. Wees gewoon getrouw. Wees eenvoudig. Bouw je leven op de Heer. Die zegen, die komt echt wel hoor. God is echt wel trouw aan zijn woord. God zal echt zijn woord gestand doen en hij zal jou zegenen. Dat is een belofte die je van hem hebt. Eerlijk gezegd, je bent al gezegend. Maar onze zegen zit er niet hierin. Het kan wel geuit worden hierin, maar het is niet ten diepste de geld. Jouw zegen ben jij. Gods zegen op jouw leven, dat draag jij. Dat zit diep in jouw hart verscholen. Je bent al gezegend. En natuurlijk is het lekker als dingen gemanifesteerd worden. Maar die nuanceverschil is heel groot en belangrijk. Blijf rechtvaardig. Het geld is niet leidend. Talent is ook niet leidend. De zegen van de Heer. Die zal, he will make you rich. En als laatste, de vijfde, staat in vers 34. Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die hij wijst. Blijf wandelen op de weg. Hij zal je aanzien geven en grondbezit. In het Engels staat er, he will promote you or he will exalt you to inherit the land. God zal je verhogen, God zal je promoten om het land te bezitten. Amen. He will promote you to inherit the land. En de psalm, David zegt, blijf op zijn weg. Blijf op zijn weg. Blijf op zijn weg. Gedurende alle jaren van je leven, blijf op zijn weg. Gedurende alle dagen van de maand, blijf op zijn weg. Gedurende alle dagen van de week, blijf op zijn weg. Gedurende jouw gehele leven, blijf op zijn weg. We zien te veel mensen alleen beginnen. We zien te veel mensen die beginnen. Maar ik heb ontdekt, God wil dat ik nog krachtiger eindig dan dat ik begonnen ben. God wil dat het einde van je weg gezegend ook is. En alles daartussen. Blijf op zijn weg. Je zal de zegen ook gemanifesteerd zien als je blijft. Je zal legacy zien in je leven als je blijft op de weg. De weg van de Heer. Jezus heeft het over het bouwen van het huis op een rots. Ook daarin is blijven bouwen op de rots. Niet een moment, niet een jaar, niet een paar jaar. Je blijft bouwen op Christus. Je blijft bouwen op het geloof in Christus. Je blijft erop bouwen. Jezus zegt, blijf in mij. Niet kom in mij. Nee, blijf. In het Engels vind ik het nog mooier. Abide. Abide in me, as I abide in you. And you will bear much fruit. En je zal veel zegen zien. Je zal het land beërven. Blijf. Blijf. Te veel christenen zijn veel te emotioneel. Veel te, hoe zeg ik dat, impulsief gedreven. Het voelt goed en daarom doe ik nu dit en dat en dat. Maar als het even niet goed voelt, is die corrupte weg toch wel heel aanlokkelijk. Als ik die zegen even niet zo snel gemanifesteerd zie worden in mijn leven, dan voelt die kronkelige weg toch wel makkelijk om daarop te gaan. Blijf op de weg. En als je teruggevallen bent, kom terug. Halleluja. De zegen van God zal doorwerken naar je kinderen. En zelfs naar je kleinkinderen. Ook al zijn ze er nu nog niet. Die wordt al ergens gedragen. Halleluja. God sprak over, tegen Abraham over zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn nageslacht. Over vele generaties daarna. En hij zegt, nu draag je het in je womb. Je draagt het nu in je wandel. Je draagt het nu tussen je heupen. Maar die kleinkinderen moesten nog komen. David, aan het einde van zijn leven. Ik weet niet van u, maar ik ben onder de indruk altijd van David. Ik heb zijn leven nog steeds, ik hou ervan om het te bestuderen. Aan het einde van zijn leven, hij kijkt terug. Hij is op Psalm 37. Oh shit, ik vind het zo jammer dat ik niet kan spelen, maar laat me het niet doen. Wie speelt ook weer? Sebas, waar ben je? Speel jij even, dat is beter. En even een paar van die Mrs. Glory en Mr. Hallelujah. Alright, nogmaals. David krijgt terug aan het einde van zijn leven. En u weet, en wij weten wat David allemaal had meegemaakt. Maar ook de zegen van God te zien in zijn leven. David, hij kijkt terug. Al die duizenden, tienduizenden mensen als koning, moet hij er tienduizenden of honderdduizenden hebben gekend. Of sommigen van dichtbij, sommigen van ver af. En hij kijkt naar al die mensen. En hij wordt zich bewust hier van de zegen van God. En van de principes om het land te beërven en het land te bezitten. En dan schrijft hij op. Ik ben jong geweest. Ik ben oud geworden. Maar ik heb nog nooit de rechtvaardige verlaten gezien. Ik ben jong geweest. Ik ben oud geworden. Ik heb de Heer gediend met mijn hele leven en alles wat ik had. Ik heb meer dan de helft van de psalmen geschreven. Ik was koning over Israël en 8 naties waren mij onderworpen. Ik was de grootste koning in mijn tijd. 100.000 mensen dienden mij. Mijn zoon zou later de rijkste man worden op aarde en de meest wijze man op aarde. Maar één ding. Ik heb nog nooit in mijn leven. En heel eerlijk, en ik denk dat velen hier amen en kunnen zeggen en dat getuigen. Ik zelf ook. Ik ken echt wel 1000 mensen onderhand. Maar eerlijk gezegd, echt. En ik ken ze allemaal vormen en maten, arm en rijk en alles wat ertussen zit. Ik heb nog nooit de rechtvaardige verlaten gezien. Als jij dat wel hebt, kom naar me toe. En vertel me dan het verhaal. Maar ik heb het nog nooit de rechtvaardige verlaten gezien. En ook niet zijn kinderen zoekende naar brood. Nor his seed begging for bread. I've never seen the righteous forsaken. Nor his seed begging bread. Dus die zegen van God, die werkt zelfs door naar jouw kinderen. Ook al of zij de Heer dienen of niet. Toch is daar een bepaalde zegen over hun. Ik profeteerde laatst over een meisje. Dit was ook shocking voor mij. Ik was aan het profeteren over een meisje op een bijbelschool. En Ashwin was daar en nog iemand. En ik kreeg een profetisch woord. Hoe de zegen van haar voorgeslacht door haar, haar zegende. En een enorme zegen zou vrijzetten in haar leven. Na afloop kwam ze naar me toe en zei: Pastor Arno, ik ben door mijn vader verkracht en door mijn oom misbruikt. Vanaf mijn 5e woon ik uit huis. Dus de eerste gedachte was van, ja, misschien zat ik fout dan, hè? Maar ik werd verankerd in mijn hart. Nee. Ook al wandelt die man en die oom en die familie in goddeloosheid. Die zegen die God bestemd had voor die familie, die rust op haar. Kijk, we hebben het vaak over generationele vloeken of dingen die door de generaties heen negatief doorwerken. Maar er is ook een ding dat door de generaties heen positief doorwerkt. Zelfs als die generatie hele verkeerde dingen doet. Ik heb nog nooit het nageslacht. Dit is wat David zegt. Nog nooit het nageslacht van de rechtvaardigen. Begging for bread. Met andere woorden. Wat is die zegen van de rechtvaardige in het nageslacht, in de generaties daarna? Zelfstandigheid. Niet afhankelijk van mensen. Maar de zegen van God die hun rijk maakt. Halleluja. Als laatste, ga met me naar Joshua 23. Ik moet 1 uitstapje maken, vergeef dit mij. Laatste, 1 uitstapje. En dan gaan we naar het avondmaal toe. Joshua 23. Dit is nu de praktijk van Psalm 37. Geestelijk, Joshua droeg ook al die beloften van Psalm 37. Je zal het land bezitten. Elke plek die je voetstof zal betreden, zal ik je geven. Etcetera. Joshua gaat het land veroveren. En kijk hier. Joshua 23. Daarboven staat de afscheidsrede van Joshua. Dit is ook het einde van het leven van Joshua. Helemaal aan het einde van zijn leven. Vers 10. Hij spreekt hier tegen de Israëlieten. Hebben over het land wat ze nu bezitten. Het land dat ze veroverd hebben. En die paar dingen die moeten nog geschieden. En dan zegt hij. Hoe vaak kwam het niet voor dat slechts 1 van u wel 1000 man achtervolgde. Dat kwam doordat het de Heer was, uw God, die voor u streed zoals hij had beloofd. Joshua kijkt ook terug en hij ziet dat God zich aan zijn belofte had gehouden. We houden allemaal van Joshua 1. Oh ja, mediteer het woord dag en bij nacht, opdat je succesvol zal zijn en voorspoedig zal zijn op de weg die je gaat. Hey, elke plek die je voetstap zal betreden, zal ik je geven. En al die, we mediteren allemaal Joshua 1. Maar nu Joshua 23, het einde van zijn leven. Joshua kijkt terug. En er staan andere teksten en andere vertalingen. Elke belofte die God heeft gegeven is uitgekomen. Kijk nog even naar vers 14. Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de Heere uw God geen van de beloften heeft gebroken die hij heeft gedaan. God zal geen enkele belofte breken die hij je heeft gedaan. De Heer zal geen enkele belofte breken die hij je heeft gedaan. Geen enkele belofte. Kijk wat Joshua hier verder zegt. Hij heeft ze alle gestand gedaan en hij heeft er niet één gebroken. De belofte, alle beloften die God je heeft gegeven, alle beloften die God aan Jozua gaf, alle beloften die God aan David gaf, alle beloften die God aan Abraham gaf, alle beloften die God aan Paulus gaf, alle beloften die God aan Timotheus gaf, alle beloften die God aan Petrus gaf. Hey. Elke belofte zal uitkomen. En nou ook in jouw leven en in mijn leven. Geen enkele belofte zal onvervuld, ik hou hiervan, zal onvervuld blijven. Hij heeft al zijn belofte gestand gedaan. Zo, nu ben ik hier. Aan het einde van mijn leven. Over 10 jaar. Ondanks alles waar we doorheen zijn gegaan. En we kijken terug. There's only one word. Er is maar één woord. Dit is waar God je wil brengen. Dit is hoe God wil dat je terugkijkt op je leven. Dit is hoe God wil dat je op je sterfbed, en begrijp me goed, dat het geen ziekbed, dat is gewoon het moment net voordat je je laatste adem uitblaast. Je kijkt terug. You've been faithful. Hij is getrouw in wat? Waar is God getrouw in? In zijn belofte nakomen. Hij is getrouw. Jozua kijkt terug en hij geeft God de eer. Abraham kijkt terug, hij geeft God de eer. Mozes kijkt terug, hij geeft God de eer. David kijkt terug, hij geeft God de eer. Arno kijkt terug. In je eigen naam. Het is alleen de zegen van de Heer die rijk maakt en zwoegen voegt er niets aan toe. Halleluja. Ik heb de afgelopen, voor de kerst vorig jaar, heel uitgebreid het Lucas-evangelie bestudeerd in de Bijbel. En ik ben me speciaal gaan focussen op wonderen, op genezingen en bevrijdingen. En ik wou weten hoe Jezus bediende, hoe Jezus de kracht van God zeg maar geopenbaard werd in zijn leven. En wat de principes waren aan de hand van waarvan hij genas, bevrijd, verloste. Want ik zie Jezus elke keer weer anders genezen. En ik ging gewoon heel uitgebreid bestuderen, want ik wou het voor mezelf weten. Alle verhalen bestudeerd, aantekeningen over gemaakt. En toen ik klaar was, dacht ik, oké, wacht even, dat is leuk in het Lucas-evangelie, maar ik wil het nu verder bestuderen in het Marcus-evangelie. Het Marcus-evangelie is het kortste evangelie, het heeft maar 16 hoofdstukken. En ik kwam tot de conclusie hoe vaak en hoeveel Jezus deed aan genezing en bevrijding. Er staan 9 in het Markus-evangelie. 9 persoonlijke genezingen. Mensen die echt persoonlijk genezen. Het genezingsverhaal staat opgeschreven in het Markus-evangelie. 9 keer. Persoonlijke bevrijdingen. 5 keer. Wonderen. 6 keer. 10 keer verhalen waarin staat en ieder die hem aanraakte genas. En Jezus genas, et cetera. Bij elkaar 30 keer in deze korte evangelie, met maar 16 hoofdstukken, 30 maal, Jezus was vol into genezing en bevrijding. Hij vindt dat belangrijk. En als Hebreeën 13 vers 8 waar is, dat Jezus Christus niet veranderd is en dezelfde is, als het waar is, dan vindt hij dat nog steeds belangrijk. Toch? En eigenlijk kwam ik tot de conclusie, dit was de kern van zijn werk. In Markus lezen we eigenlijk nog veel meer genezingen en bevrijdingen en een klein stukje onderwijs. In Matthäus lees je iets meer onderwijs, in Lucas ook wel. Maar in Markus is het eigenlijk alleen maar genezing, bevrijding en de wonderen die hij doet. Als bijvoorbeeld het brood dat hij breekt en loopt over het water, et cetera. Het was waar hij voortdurend mee bezig was, om de nood van de mensen tegemoet te treden. En het pakte me. En ik ben nu voor mezelf bezig in het boek Handelingen. En ik zie hier hetzelfde. De eerste kerk, de apostelen en discipelen waren ook alleen met hiermee bezig. De boodschap van de opstanding te verkondigen. En de zieken te genezen en de mensen te bevrijden. Dit was de kern van hun werk. En dit is de kern van het woord van God. Hier wordt Jezus in geopenbaard. En ik geloof dat ook voor vanavond. Ik weet niet wat je precies nodig hebt. Maar ik zie en ik voel het verlangen in de hart van Jezus om je aan te raken. Halleluja. Halleluja. Ga met me even naar Markus 4. Ik wil dit verhaal met je oppakken vandaag. Het is een bekend verhaal, wat we ook wel eens noemen de storm op het meer. Want sommige mensen, u bent hier gekomen en u zit in een storm. Misschien is de storm je ziekte. Misschien is de storm een bepaalde situatie waar je in bevindt. En we lezen dat Jezus en de discipelen zelf ook in een storm terechtkomen. En ik wil je laten zien aan de hand van hoe Jezus ermee omging en de discipelen daarmee omging, om je daarin te bemoedigen en te helpen. Markus 4 vers 35, bent u daar? Nee? Mama gaat je helpen. Markus 4 vers 35. Aan het einde van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Zo, de initiatie om over te steken kwam van Jezus. Waarom? Dat lezen we in hoofdstuk 5. Want hij wou naar een gebied toe waar een man was die bezeten en gebonden was. En de liefde en bewogenheid die Jezus had, dat zei tegen hem om naar de overkant te gaan om die man te bevrijden. Vandaar dat hij de discipelen samenriep en hij zei, laten we overgaan naar de overkant van het meer. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voeren samen met de andere boten het meer op. Nu zijn ze op het meer. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Wat deed Jezus in de storm? Wat doet Jezus in jouw storm? Hij lag te slapen. Ze maakte hem wakker en zei, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? In de andere vertalingen, waarom hebben jullie zo weinig geloof? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is toch deze, wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzaam zijn. Misschien mag ik vragen aan mijn koor om eventjes me te helpen. Halleluja. De Bijbel leert dat we gaan samen doen vandaag. We gaan de boodschap zingen. Halleluja. Jezus was onderweg naar het gebied van de Gerasenen waar deze man was die bezeten was. Ik geloof, in het Nieuwe Testament zijn er 3 stormen, maar in het leven van Jezus lezen we over 2 stormen. Stormen kunnen verschillende oorsprong of initiatie hebben. In dit geval was, wat ik geloof, de storm demonisch geïnitieerd. Ik geloof dat de demonen die man bezet houden, laten lezen over het verhaal dat deze man 6000 demonen in zich had, een heel legioen. Die voelden Jezus al komen. Ze voelden het probleem al. Ze zouden eruit gejaagd worden. Ze zouden naar hun opperbaas in het dodenrijk een verantwoording moeten afleggen. En ik geloof dat deze storm demonisch geïnspireerd was om Jezus tegen te houden. Maar hoeveel weten, hij is niet te stoppen. Hoeveel weten, hij is niet te stoppen. Hoeveel weten, Jezus, zeg het tegen je naast, hij is niet te stoppen. We zingen erover, unstoppable God. Hij is niet te stoppen. Wat lees ik hier? De demonen wilden hem stoppen. Er kwam een hevige storm, er kwam een golven. Het probleem in een storm is niet het water. De golven komen door de wind. Kijk, als wij in Nederland een probleem hebben, is er een zuidwesterstorm. Wat is een zuidwesterstorm? Dan komt er een grote windkracht, windkracht 6, 7, 8, 9, 10 of groter. Die komt vanuit het zuidwesten, daar waar de zee is. En als een grote windkracht en water samengaan, worden golven opgeheven. En die golven worden dan het probleem. Maar de bron, en daarom bestrafte Jezus de wind, de bron van het probleem was niet het water. Misschien ook jij bent hier en je hebt symptomen van weet ik het wat. Jezus gaat naar de wortel van je probleem toe. Jezus bestraft de wortel van je probleem. Wat wij vaak doen, wij gaan naar symptomen, wij gaan symptoombestrijding doen. Als jouw probleem is slecht functionerende nieren, waardoor jij weet ik het wat voor een probleem hebt en er komen allemaal symptomen, gaan wij vaak die symptomen bestrijden met allemaal pillen. Maar de belangrijkste oplossing ligt in de wortel van je probleem. Is met alles in je leven. Is met alle facetten in je leven. En ik heb ontdekt, Jezus gaat altijd naar de wortel van je probleem toe. Mensen gaan vaak symptoombestrijding. Jezus doet niet aan dat ding. Jezus, onthoud dat ook voor de bediening. Jezus gaat altijd, ook in het pastoraat, hij gaat altijd naar de wortel van het probleem toe. En van daaruit worden de dingen opgelost. In dit geval was het probleem de storm, de wind. Waardoor de golven kwamen, en die golven waren heftig, want ze kwamen in de boot. Het is geen probleem als je op het water gaat, maar als het water in de boot komt, heb je een probleem, amen. En nu zie ik Jezus slaapt. Dit verhaal heeft me vaak verbaasd. Ik zie Jezus gewoon slapen. En weet je wat ik ontdekt heb? En ik heb echt wat levens bestudeerd die door moeilijke periodes gaan. Vaak als jij in moeilijke omstandigheden komt of jij komt in een storm, lijkt het alsof Jezus slaapt. Je bidt en de hemel lijkt van koper. Hoeveel kunnen iets getuigen hier? Je bidt en de hemel lijkt van koper. En jij denkt, ja heer, maar ik ben toch in deze storm. Dus wat doen wij? We gaan naar Jezus toe en zeggen, Jezus! Wat was hun geloof? Ze zeiden, wij vergaan. Kun je nagaan, Jezus zit in je boot. En je belijdenis, wij, inclusief Jezus, vergaat. Heb je vroeger in de kinderkerk gezeten? Wat leren wij de kinderen? Het gezegende lied te zingen die we allemaal kennen. Met Jezus in de boot. Ben je wat? Ben je wat? Ben je wat? Ben je waar? Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Maar wat doen wij? We weten, Jezus zit in de boot. Vanochtend heb ik gepredikt over Psalm 37. Wat was de sleutel? We hebben allemaal over die zegeningen gesproken. Maar wat was de sleutel? Vers 3. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Vertrouwen, geloven alleen in de storm. Als goddelozen voorspoedig worden, jij geloven alleen. Als anderen een snellere weg lijken te pakken dan jij, geloven alleen. De sleutel is geloof. En ze maken Jezus wakker. Ik denk dat Jezus geïrriteerd was. Hij was moe, hij lag te slapen. Het kan lijken alsof er wat water in het schip komt. Maar met Jezus in de boot ben je veilig, ben in de storm. De enige vraag is of Jezus in je boot zit. Dat is de enige ding wat relevant is. Zit Jezus in de boot? Want als Jezus in de boot zit... Ik ben helemaal van overtuigd. Hoe simpelere liedjes, hoe beter. We maken het veel te sophisticated met onze Hillsong battle-achtige dingen allemaal. Geloven alleen. Geloof me dat je het eerste refrein en het tweede refrein en het derde refrein allemaal van al die liedjes niet meer kent. Maar je gaat wel naar huis vanavond met geloven alleen. Alles is mogelijk. Zo. Hoe simpeler, hoe beter. En nou dat liedje van de kinderkerk, we kennen het allemaal. Maar nou kwam je vorige week, twee weken geleden in één keer in een storm terecht. Ja. Jezus! Weet je wanneer, wat echt een geestelijke uitdaging is voor sommige mensen? Als je in de storm komt, gewoon te vertrouwen, hem niet eens wakker te maken. Maar dan ben je ver. Dan ben je diep. Om gewoon, je weet, hij zit in de boot. Die boot gaat echt niet zinken als Jezus erin zit. Oh, lekker, lekker, lekker. Iemand zegt douchie, douchie. Die boot gaat niet zinken als Jezus in de boot zit. Als Jezus in de boot zit, mama, gaat de boot niet zinken. De boot is onzinkbaar met Jezus in de boot. Zonder Jezus. Begrafenissen alleen. Problemen alleen. Geen oplossingen en geen doorbraken alleen. Maar met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Zo de duivel probeerde ze hem te imponeren. En te intimideren. Te zorgen dat hij niet overkwam en over zou steken. Ze maken hem wakker. Jezus, ze gaan hem corrigeren eigenlijk hier. Hè? Vindt je het niet erg dat we vergaan? Vindt je het niet erg dat we vergaan? Hoe reageert Jezus? Oh, wat lief dat je me wakker maakt. Oh, broer. Wat fijn, ik had het nog niet door. Hij is altijd volkomen in de rust. Je komt altijd volkomen in de rust over. Maar van binnen is het anders. Situaties vreten. Spreken tegen je. Maar met Jezus in de boot ben je veilig in je storm. Blijf in de rust. Blijf in de rust. Jezus pakt eerst het probleem aan. Hij bestraft de wind. En de storm gaat liggen. Mooi hè, in één moment. Ik heb een paar keer die dingen meegemaakt in mijn leven. Ik verlang het om nog veel meer mee te maken. Dat ene moment. Dat machtswoord van Jezus. Kunnen we dat lied zingen? The winds and waves still know his name. Dan zijn prediken doen we samen. Misschien kunnen we even gaan staan. Het is, maar laat het wel vloeien. Zie, u moet weten dat die wind, die kent nog steeds de naam van Jezus. Die storm kent nog steeds de naam van Jezus. Ook in jouw leven. Die wind weet van de naam van Jezus. De Bijbel zegt, de boze geesten kennen de naam van Jezus. Maar zij sidderen. De wind kent nog steeds die naam. De vraag alleen is, ken jij die naam? Halleluja. Kunnen we het zingen?
Can the earth quake before? Moved by the sound of his voice. Sees it a shaking and stir. Can be calmed and broken from my recall. Through it all, through it all,
my eyes on you. On you.
Through it all.
Still know his name. So let go my soul and trust in him.
Come on, come on.
Nadat ze Jezus hebben wakker gemaakt, hij heeft de wind bestraft. Wat zegt hij tegen de discipelen? Wat zegt hij tegen de discipelen? Waarom hebben jullie zo weinig... Ik hou van deze vertaling ook. Waarom hebben jullie zo weinig moed? Moed eigenlijk is een extensie van geloof. Waarom hebben jullie zo weinig moed? Midden in die situatie, midden in de storm. Oh, en betrek het nu even op je eigen situatie. Vertrouw, geloof. Ook al begrijp je niet. Ik denk dat de discipelen het ook niet begrepen, dat ze in de storm terechtkwamen terwijl Jezus in de boot zit. Terwijl Jezus had gezegd, ga naar de overkant. Sommige dingen ga je niet altijd begrijpen terwijl je erin zit. Hij vraagt gewoon vertrouw de Heer en doe het goede.